Maar zoals ik dus zei, het blad over Sangha maand, november Sangha maand, gaat direct weg. Dit is de laatste avond. Ja. En vanavond gaan we hebben over Sangha mythisch en symbolisch. Gaan we eens kijken wat dat betekent. Ik ga een beetje vertellen, ik ga dat proberen beperken. Proberen, ik hoop dat ik daarin slaag. En jullie? En dan gaan we daar ook iets mee doen, hiernaast. Ik ga beginnen met de Boeddha. Maar eigenlijk is alles begonnen met de Boeddha. Als de Boeddha er niet geweest was, dan zaten wij hier nu niet. De Boeddha is eigenlijk heel centraal voor hetgene wat wij aan het doen zijn. Als de Boeddha er niet was, was er ook geen Dharma. Was er ook geen onderricht. Was er ook geen Sangha. Uit de Boeddha is de Sangha ontstaan. De Boeddha is... Het startpunt is ook het voorbeeld. Hij is een belichaming van de Dharma. En hij is eigenlijk ook een belichaming van de Sangha. Nu, waarom is de Boeddha belangrijk voor ons? Waarom is de Boeddha, de Dharma en de Sangha voor ons belangrijk? Wij hebben om te kunnen beoefenen een levend voorbeeld nodig. Wij hebben iets dat we moeten kunnen zien. Dharma, dode letter. Ik was daarnet in de bibliotheek aan het rommelen. Ik vond allemaal boeken, uiteraard. Maar ook een aantal boeken die ik nodig had. Als je zo'n boek openslaat, dat kan dode letter zijn. Ja, die letter moet kunnen beginnen leven. En hoe begint die letter te leven? Door mensen te zien die proberen te leven volgens die letter. Dan begint Dharma te leven. Ja. Boeddha is een figuur die historisch gezien al heel lang niet meer bestaat. Hoe kan Boeddha gaan leven? Door mensen te zien die het ideaal van de Boeddha proberen te belichamen. Ja. En Sangha, hoe gaat Sangha leven? Wel, dat is hier nu aan het gebeuren. Zo gaat Sangha leven. Ja, doordat mensen samenkomen en dat ideaal van de Boeddha gaan proberen te leven en de Dharma gaan beoefenen. Maar belangrijk is om te gaan zien dat we een levend voorbeeld nodig hebben. Nu, als je kijkt naar de Boeddha Shakyamuni, die was eigenlijk het levend voorbeeld par excellence. Ja, je kunt je geen beter levend voorbeeld gaan voorstellen. Verhalen als het verhaal van Angulimala, het verhaal van Bahia, zijn heel mooie verhalen die dat eigenlijk heel goed weergeven. Als je kijkt naar Angulimala, Angulimala was een rover. Rover en beducht moordenaar. Ja, die had daar echt enorm veel plezier in dat gewoon te doen. Op een gegeven moment komt hij in contact met de Boeddha. En hij is helemaal overdonderd door de Boeddha. En hij besluit gewoon zijn oude levensstijl van moorden en... Ik ging zeggen verkracht, ik weet niet of hij dat ook deed. Dat is zo'n typische zegswijze. Waarschijnlijk deed hij dat ook wel eens. Vingers afsnijden, dat was eigenlijk wat hij het liefst deed. Ja. Hij moorde eigenlijk gewoon om de vingerkootjes. Vandaar zijn naam. Angulimala is halsketting van vingerkootjes. Mala van angulis, van vingerkootjes. Ja. Nu, hij kwam de Boeddha tegen en besloot zijn levensstijl gewoon onmiddellijk volledig om te gooien. Ja. En uiteindelijk is hij zelf na verloop van tijd ontwaakt. Een tweede verhaal is van iemand die al een stuk verder stond dan Angulimala in zijn levensstijl, Bahia. Dus iemand die eigenlijk al heel sterk bezig was. Die komt de Boeddha tegen en de Boeddha die zegt hem in het gehoorde enkel het gehoorde, in het geziene enkel het geziene, in het gedachte enkel het gedachte, in het gevoelde enkel het gevoelde. En ik denk dat er nog één is, maar goed, dat is ongeveer wat hij zei. En Bahia, poef, is ontwaakt. That's it, zo. Ja. Ik heb het nu niet zoals de Boeddha gezegd, ik heb waarschijnlijk een stukje vergeten, maar ik zie niemand die opeens er ontwaakt begint uit te zien. Ja? En dat toont eigenlijk het verschil. Ik bedoel, het is niet de woorden die de Boeddha zei die maakten dat Bahia plots ontwaakt was. Het is niet de woorden die hij zei tegen Angulimala, die ervoor zorgden dat Angulimala zijn leven helemaal omdraaide. Het is de persoon, de figuur van de Boeddha, hoe die was. Ja, het levend voorbeeld van de Boeddha. Nu, een belangrijke vraag die dat voor ons stelt. Hoe gaan wij daarmee om? Want wij hebben geen Boeddha meer in de buurt. Of als we alleen hebben, dan weten we het niet. Ik weet het niet in ieder geval. Ja. Maar die figuur van de Boeddha, die een paar woorden tegen mij zegt, en poef, ik ben ontwaakt, daar reken ik niet op. De kans is heel klein dat ik dat zal tegenkomen. Ja, dus hoe zit dat? Wij hebben geen figuur meer als de Boeddha. En tegelijkertijd hebben we wel nood aan een levend voorbeeld om te kunnen beoefenen. Ja. En ik denk eigenlijk misschien in onze traditie dat een van de sterke klemtonen die door Bante gelegd is, daar ook het antwoord in is. Het element van spirituele vriendschap, waar Tarini het vorige week over gehad heeft. Ja. Het element van spirituele vriendschap is onze manier om een levend voorbeeld van Boeddha, Dharma en Sangha te kunnen gaan ervaren. Nu, dat wil ik verwijzen naar een quote van Bhante. Het is geen letterlijke quote, want ik vond niet waar hij was, maar een parafrasering. Waarbij Bhante iets zegt in de trant van, eigenlijk de meeste van ons hebben eigenlijk geen nood aan een Boeddha. Die moeten eigenlijk geen Boeddha om zich heen hebben. Waarschijnlijk zouden ze hem niet eens herkennen. Maar wat ze eigenlijk veel meer nodig hebben, is een vriend of een vriendin, die ook beoefent, waar ze regelmatig echt levend contact mee hebben. Het is niet letterlijk de quote. Ja? Het zou kunnen dat ik een stukje vergeten ben. Of het is een parafrasering. Ja? Ik zie Akashuya kijken. Waarschijnlijk ken jij de quote?
Kampopa.
Is het Kampopa? Oké, okay, goed. Kijk, bij deze weten we dus dat ik fout zat. Ja. Maar de algemene trend, denk ik, is wel duidelijk. Wat wij nodig hebben, zijn mensen rondom ons die de dharma beoefenen. Die mensen staan dichter bij onze leefwereld en die doen dingen die voor ons ook begrijpelijk zijn. Ja? Misschien doet een Boeddha dingen waar wij zoiets hebben, die doet raar, ja? Omdat we het gewoon totaal niet begrijpen. Omdat het gewoon zo ver van onze leefwereld staat. Nu, heel kort verwijzen naar de lezing van vorige week van Tarini, spirituele vriendschap. Ze hadden toen over horizontale elementen in spirituele vriendschap en verticale elementen. Heel kort samengevat, de horizontale elementen waren die elementen in vriendschap tussen mensen die beoefenen en die ruwweg, het is een woord dat ik niet graag gebruik, op hetzelfde niveau zitten. Ja. En toch is het woord dat ik mag gebruiken. Ja. Verticale elementen in vriendschap zijn elementen waarbij je contact hebt met iemand die duidelijk een heel stuk verder ontwikkeld is als jou. En dat waren de horizontale en de verticale elementen die in vriendschap kunnen voorkomen. Zij gaf ook toen aan dat het niet zo is dat als je twee mensen hebt die een vriendschap hebben, een spirituele vriendschap, dat die vriendschap altijd bijvoorbeeld horizontaal is of altijd verticaal. Ja? Daar kunnen horizontale elementen in zitten, op een bepaald vlak zit een verticaal elementen van A naar B, en op een ander vlak is dat dan gewoon weer omgekeerd. Ja? Dus dat zijn die horizontale en verticale elementen. Als we kijken naar onze sangha, dan denk ik dat dat onze realiteit is. Ja? Dat we bepaalde punten met anderen samen aan het leren zijn, bepaalde punten leren van anderen, en op bepaalde punten de anderen iets leren van ons. Dat is de realiteit, denk ik. Dus horizontale elementen, verticale elementen, en ik zou er eigenlijk een derde element willen aan toevoegen, dan heb je nog alle elementen van verwarring en blinde vlekken. Ja. Dus je hebt zowel punten waar je leert van elkaar, punten waar je leert van iemand die veel verder staat, en dan heb je nog alle verwarring en alle blinde vlekken waar we mee rondlopen. Ja. En waar wij rondlopen, mee oefenen in de sangha, is eigenlijk al die elementen. En soms is het misschien niet duidelijk wat nu een verticaal element is, wat nu een blinde vlek is. Tegelijkertijd, als ik kijk naar Bhante bijvoorbeeld, Bhante is voor mij, ik ga het een beetje grappig uitdrukken misschien, is verticaal genoeg. Ja. Bhante is zo verticaal dat ik me totaal geen zorgen hoef te maken. Ik kan mij met al mijn vertrouwen op hem richten. En waarschijnlijk heeft Bhante ook nog blinde vlek, alhoewel ik dat niet weet. Ja. Maar hij is verticaal genoeg voor mij om de rest van mijn leven helemaal naar hem te kunnen opkijken en gewoon te vertrouwen erop. Niet blind te vertrouwen. Dat vertrouwen is ook gekomen in de loop der jaren door te zien hoe die is, door hem een paar keer te ontmoeten, door te lezen wat hij schrijft en door contact met mensen die ook van hem geleerd hebben. Ja. Als je nu gaat kijken naar wat ik beschreven heb, het contact binnen de sangha, en dat enerzijds, en anderzijds het contact dat mensen zoals Bhagya, Angulimala rechtstreeks met de Boeddha hadden, dan heeft dat zo alle twee zijn voor- en zijn nadelen voor ons. Of zo zie ik dat dan toch. Als je kijkt naar contact binnen de sangha, het voordeel is dat het dicht is bij ons. Het is aanwezig. Je ziet ze, ze zijn lijfelijk aanwezig. Je kunt er ook niet van weg. Ja? Ik had het daarnet over het coördinatieteam. We zijn met het coördinatieteam vanmorgen samengekomen, hebben vergaderd. Wel, ja, je kunt niet weg van elkaar. Sommige dingen worden gezegd en moet je gewoon met elkaar aangaan. En dat is goed. Dat is goed. Het is heel concreet en het toont je dingen die je anders misschien uit de weg zou gaan. Een beeld dat ik soms heb, als ik samen met anderen in de sangha zit, is dat wij eigenlijk een soort wasmachine zijn. Ja.
Ik ben goed aan
Hij heeft vandaag met een wasmachine bezig geweest. Een wasmachine, je kent dat van die jeansbroek, waar dat zo allemaal plekken op zijn en zo. Van die gewassen jeansbroeken. Het schijnt, ik weet niet of dat waar is, ik heb dat niet nageplozen, dat wat ze doen met die jeansbroeken, ze smijten in een wasmachine en smijten dan een hoop stenen in. Stonewashed jeansbroeken. Ja. Wel, ik vergelijk Sangha vaak met, niet de jeansbroek, die doet er niet toe, maar met een wasmachine vol stenen. En die wasmachine vol stenen is aan het rollen en die stenen botsen tegen elkaar. En in het botsen tegen elkaar zijn ze langzaam glad aan het worden. Dat is ook die stenen die je vindt in rivieren bijvoorbeeld, of soms aan de zee. Ik heb ze ooit, als ik jong was, een baksteen gevonden. En die was gewoon helemaal mooi rond. Ja. En dat kwam doordat die baksteen constant gerold is. Ja. En in de Sangha, wat zijn we eigenlijk? Wij zijn een hoop stenen, maar allemaal ruwe kantjes, ook wel gladde kantjes. En eigenlijk botsen we en wrijven we een beetje tegen elkaar aan. En eigenlijk zijn we langzaamaan elkaar scherpe kantjes aan het duidelijk maken en aan het glad wrijven. Ja. En dat is het mooie, denk ik, aan Sangha. Aan Sangha dat wij, we botsen niet altijd, zeker niet, soms. Ja. Maar we wrijven ook gewoon soms vriendelijk tegen elkaar. Ja, dat hoort er ook bij. En daardoor worden we allemaal mooi ronder. Die scherpe kanten gaan er vanaf. Het begin is ook beter te zien. Dus het voordeel is, als je kijkt naar Sangha, in concrete zin zoals wij hier zitten, zoals wij beoefenen, het is heel dicht, en je kan er niet zomaar van onderuit. Je kunt er echt niet zomaar van onderuit. En soms is dat voor mij in ieder geval goed, dat ik van sommige dingen niet onderuit kan, want ik zou er eigenlijk liefst van onderuit willen. Ze zijn niet leuk soms. En soms, vaak zijn ze vooral wel heel erg leuk hoor. Er is een risico aan verbonden, denk ik. Als je het gaat beperken tot dat, dan kun je misschien het grote ideaal gaan beginnen uit het oog gaan verliezen. Want uiteindelijk zijn we als stenen tegen elkaar aan het schuren. Maar de bedoeling is om uiteindelijk naar het ideaal van de Boeddha toe te gaan. En als je dat ideaal vergeet, kun je lekker als stenen tegen elkaar gaan aanschuren, waarmee je gewoon lekker als steentjes tegen elkaar aan het aanschuren. Maar het is met de reden. En daarom denk ik dat het contact binnen de Sangha heel belangrijk is, maar hoe dat werd, dat heb ik daar straks wel over, maar het contact met de Boeddha, dat even belangrijk is. Ja, het contact met dat, voor ons lijkt het verre ideaal van de Boeddha. Ja. Een ideaal dat mensen als Bahia en Angulimala, waar zij wel levend contact mee konden hebben, zij konden die twee samen gaan combineren. Ja. En ik denk dat we alle twee moeten hebben. De praktische kant van tegen elkaar zitten schuren. En anderzijds gaan zien van dat is het ideaal waar we naartoe gaan, waar we naartoe groeien. Er is ook een risico als je alleen maar bij dat ideaal blijft. En niet gaan met als steentjes tegen elkaar schuren. Dan ben je lekker misschien aan het dagdromen. Ja, en ben je niet echt aan jezelf aan het werken. En ik denk dus dat we alle twee nodig hebben. Sangha, het praktische echt met jezelf, met anderen aan de slag gaan. Het in het dagelijks leven beoefenen, heel concreet, heel praktisch van Sangha. En anderzijds de Boeddha, het ideaal. Nu, de volgende vraag. We hebben over Sangha en hoe dat werkt al veel gehoord. Maar de vraag die ik eigenlijk een beetje wil stellen, en dan komen we bij het mythisch, symbolisch element uit. Contact met de Boeddha. Hoe doen we dat? Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Wel, één manier is sutras gaan lezen. Sutras waarin de hoofdfiguur de Boeddha is. Daarin leer je de Boeddha kennen. Leer je de Boeddha kennen hoe hij in zijn leven stond. Hoe hij met anderen omging. Hoe hij was. Niet alleen de historische Boeddha. Niet alleen de historische figuur die hij was. Maar de persoon die groter is dan het historische. De transcendentale Boeddha. Ook met die persoon contact gaan maken. De symbolische kant, de mythische kant van de Boeddha. Tweede manier. Je hebt de sutras. Je kunt ook aan de slag gaan met verschillende Boeddha-figuren. Achter mij hangt hier Prajnaparamita. En maar hier hangt hij eigenlijk niet zo heel erg veel. Als ik zo'n beetje rondkijk. Zit het in de weg, waar? Ja, daar stond ook een, maar die is gaan lopen. Die is weg. Ja. Maar je hebt allerlei gekleurde vormen van Boeddha's. Ja, je hebt rode Boeddha's, en gele Boeddha's, en blauwe, en groene. Ja. Je hebt allerlei bodhisattvas, die soms de vreemdste dingen vasthouden en er op de vreemdste manier uitzien. Met heel veel armen. Meestal hebben ze wel twee benen. Ik Zijn er met meerdere benen? Ja? Oké. Okay. Ah ja, inderdaad. Ja, ja. Dus je hebt de verschillende. Ja. Veel hoofden kan ook. Ja, en allerlei vreemde dingen die vreemde dingen plat trappen en noem maar op. Ja, allemaal symbolische weergaven van kwaliteiten van de Boeddha. Kwaliteiten van dat ideaal. Archetypische Boeddha's, archetypische bodhisattvas. Als je met dat soort vormgeving, dat soort figuren aan de slag gaat, wat je doet is op een niet-rationele manier, op een meer intuïtieve manier contact maken met aspecten van ontwaken. Aspecten van het boeddhaschap. Ja. Die figuren kunnen iets anders, kun je op een andere manier laten voelen, laten ervaren, van oké, dat is waar het over gaat. Ja. Want rationeel kunnen we toch nooit benaderen. De ratio is gewoon te beperkt om zoiets als ontwaken te kunnen vatten. Dus we hebben andere manieren nodig. En dat soort archetypische boeddha's, bodhisattvas, kunnen ze ons daarbij bij gaan helpen. Belangrijk om ook te zien is dat die boeddha's en bodhisattvas niet zomaar uitgevonden zijn. Niet zo iemand van, oh, ga je een uitvinden die dat doet? Oh, dat is wel leuk zo. Nee, dat zijn figuren die opgekomen zijn uit de meditatie van mensen. Uit hun diepe ervaring. Het zijn eigenlijk uitdrukkingen van iemand die zelf beoefent, die eigenlijk al een hele weg daarin heeft gehad, en die daarin verder staat dan ons. Heeft dat vormgegeven in die figuur. En wat wij eigenlijk kunnen doen, is door middel van die figuur contact maken met die diepere ervaring die die persoon heeft gehad. Je kunt het een beetje vergelijken met wat Bhante altijd zegt over kunst. Hij moedigt ons aan om kunst te gaan bekijken, om het veel grotere gewaarzijn van een kunstenaar zelf te kunnen ervaren. We hebben niet het gewaarzijn van een Emil Claus bijvoorbeeld. Dat is een van mijn favorieten. Ja. Want als je naar een Claus gaat kijken, dan sta je daar en dan, wow, zo heb ik het nog nooit ervaren. Maar die man ervaart het zo en zet het zo op papier. En als ik maar lang voor die ene Claus die daar in de grote hal hangt in het museum gaat zitten, dan ben ik opeens te zien en te ervaren en te voelen zoals Claus dat deed. En dat laat mij zien dat er een ander gewaarzijn mogelijk is dan mijn dagelijks gewaarzijn dat nogal plat en ruw is. Maar op dezelfde manier kan je die boeddha's en die bodhisattvas gaan benaderen. Ja? Die laten leven voor je en op die manier ze in je laten leven, meer en meer. En een laatste element dat daar kan bij helpen, is een element dat soms voor sommige mensen een beetje vreemd kan zijn, is het element van devotie. Wat is devotie? Devotie voor dit soort figuren is je openstellen voor die figuren. Je openstellen voor die figuren. En je openstellen, dat kan op een rationele manier, maar ook op een gevoelsmatige manier. En zelfs een lichamelijke manier. Het buigen voor de Boeddha. Al die moeilijke woorden die met een B beginnen. Het is daarom dat ik dus niet meer Bart noem, maar Upekshadaka. Het buigen voor de Boeddha, ja, gaat je toestaan om lichamelijk uit te drukken dat wat die figuur, die rupa, dat beeld, representeert, en dat uiteindelijk een vormgeving is van iets wat voor jou belangrijk is. Het is een vormgeving van ontwaken, iets waar jij mee bezig bent. Als je daarvoor buigt, ga je voor jezelf eigenlijk zeggen van kijk, dit is belangrijk voor mij. En niet gewoon in mijn hoofd, het is zelf belangrijk met gans mijn leven, met gans mijn wezen, gans mijn lichaam. Ja. En het boeiende daar is, zat ik ook te bedenken, dat je kunt zitten wachten tot als dat gebeurt. Dat is één manier om het te doen. En soms heb ik zoiets van, oh, ik wil dat doen en dan doe ik dat ook. Ja. De laatste tijd gebeurt dat veel. Gewoon passeer ik, oh, ik wil buigen, dan buig ik. Super. Ja. Maar je kunt het ook doen als een beoefening. Ja, je kunt het ook heel bewust gaan doen van, oké, als ik nu die Boeddha passeer, dan ga ik daarvoor buigen. Ook al voel ik niet direct de neiging, de urge. Maar het wel doen. Als een uitdrukking van, kijk, dit is belangrijk voor mij. Dit is een symbool van iets wat enorm belangrijk is in mijn leven. En ik ga daarvoor buigen voor dat symbool dat ik wil beleven. Ja. En zo ga je eigenlijk devotie gaan beoefenen. Het is niet iets waar je op zit te wachten. Het kan komen, soms massa's. En soms komt het niet en is het een goed idee om het toch wel te gaan doen. Ja. Oké, ik ben bijna rond. In de Triratna-boeddhistische traditie hebben wij daar een behoorlijk uitgebreid symbool voor. En dat symbool ga ik eens naar boven halen. Het is dat symbool dat verdwenen is van de muur. Maar dat wou ik nog niet zeggen. Dus dit. Ja. Het is de toevluchtsboom. Zo heet dat. Ja, de toevluchtsboom. Dank u. Dit is de toevluchtsboom. De toevluchtsboom bevat 44 figuren. Ik heb ze niet geteld, maar ik heb dat gelezen. Ik geloof dat ook. Ik zou ze eigenlijk nog eens moeten natellen. Het bevat 44 figuren. Ja. Centraal in de toevluchtsboom zit de Boeddha. Dat brengt me eigenlijk hetgeen waar ik mee begonnen ben. Ik ben begonnen met, centraal staat de Boeddha. Ja. En hier staat ook de Boeddha centraal. De toevluchtsboom, waarom noemt hij de toevluchtsboom? Want daar zit een boom in, omdat het een soort boomstructuur heeft. Ja. Dus je hebt een stam met verschillende takken. En die takken bevatten een lotus. En op die lotus zitten verschillende figuren. Dat is natuurlijk de vormgeving van een boom. Maar het is ook toevluchtsboom. Toevlucht staat voor die term die je waarschijnlijk hier al gehoord hebt, voor toevlucht gaan. Nu, dat is een term, ik ga daar heel eerlijk in zijn, waar ik eigenlijk soms niet zoveel mee kan. Ik zeg van, voor toevlucht gaan, ik zit van, wat zeg ik nu? Dat woord leeft niet echt voor mij. Maar dat is dan gewoon mijn ding. Ja. Ik vertaal voor toevlucht gaan voor mezelf, meer in de richting van, ik ga voor toevlucht tot de Boeddha, betekent voor mij, ik stel de Boeddha centraal in mijn leven. In de manier waarop ik leef. Ik richt mij op de Boeddha. De Boeddha is de richting waarin ik leef. Of waarin ik het voornemen heb te leven. Niet altijd leef, maar toch in ieder geval tracht te leven. Ja. Ik stem mijn handelen, denken, mijn doen af op... Nog een beetje tonen. Nog een beetje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar direct gaan we per opbod, hè. Dus dan moet je dat eerst goed tonen om de mensen... Nee, oké, okay, wat. Dus, toevluchtsboom, voor toevlucht gaan. Ja. We gaan straks die toevluchtsboom meer in detail gaan bekijken. Ja. Maar waarvoor kunnen we die toevluchtsboom gaan gebruiken? Die toevluchtsboom kan een symbool zijn om in contact te komen op die diepere manier, op die meer intuïtieve... gevoelsmatige manier met dat ideaal. Ja. En ja, dat is het eigenlijk. Daarvoor kun je de toevluchtsboom gaan gebruiken als een punt van inspiratie. Een symbool voor boeddhaschap. Voor de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Dat zit er ook trouwens op. De Boeddha zit erop. Achter de Boeddha staan een reeks boeken. Die boeken staan symbool voor de Dharma. Het zijn allemaal Dharma boeken. En daar rond zit een heel wijde Sangha. Ja. Een Sangha van historische figuren die stevig beoefend hebben, maar ook van archetypische figuren. Figuren die er eigenlijk nooit bestaan hebben. En ook één of twee mengelmoezen. Ja. Mengelmoezen in de zin van historische figuren die een enorm sterk archetypisch karakter hebben gekregen. Ja. En daar kunnen we ons toe richten, daar kunnen we ons inspiratie op richten, daar kunnen we voor buigen, daar kunnen we ons door laten inspireren. Nu wel belangrijk om te zien dat... niet al die figuren op die toevluchtsboom noodzakelijk ook ontwaakt zijn. Ja, de Boeddha is dat heel duidelijk wel. Maar van die andere figuren zijn we dat niet overal zeker. En dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat om inspirerende figuren waartoe we ons kunnen berichten. We gaan ook zien dat er figuren uit verschillende tradities opstaan. Dat wil ook niet zeggen dat we zomaar in elk van die tradities iets kunnen nemen en daar zomaar mee gaan beoefenen. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om figuren wiens leven inspirerend is. Door de manier waarop zij de Dharma beoefend hebben. En voor ons, als een traditie die, ja, soms noemen ze dat ecumenisch, een traditie die zich richt niet specifiek op één culturele vormgeving, maar die zich richt op het wijde kanon van boeddhistische beoefenaars, is het interessant om ons open te stellen voor al die mensen die beoefend hebben. Ja. Wat gaan wij doen? Wij gaan straks een beetje zitten bij de toevluchtsboom. Ja. En wij gaan kijken of we die toevluchtsboom gewoon een beetje kunnen exploreren. Daarmee zitten, zien wat die met ons doet en zien wat we er zelf mee kunnen doen. Dus, wat heb ik verteld? Boeddha is centraal. We hebben een levend voorbeeld nodig van Boeddha, Dharma en Sangha. Levend voorbeeld kunnen we voor elkaar vormen, ook met andere boeddhisten van andere sanghas, en zoals Dhammakethu ook aangaf, eigenlijk in heel ruime zin met iedereen die naar helderheid en positiviteit toewerkt. Maar we hebben ook dat element nodig van het ideaal. Het element van het ideaal kunnen we vorm gaan geven door dit soort figuren te laten leven voor ons. Ja, eventueel in de zin ook van devotionele beoefening. En voor ons in onze traditie is de toevluchtsboom daar een belangrijke vormgeving.